Welkom. Dit is de podcast waarin je gaat luisteren naar een gesprek tussen pleegouders, ouders, pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers. Met elkaar delen zij hun ervaringen over wat zij belangrijk vinden in de onderlinge samenwerking bij een kind dat uit huis is geplaatst. Deze podcast is ontstaan vanuit het project Samenwerken binnen Pleegzorg van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de NVP. Margina gaat in gesprek met de vier deelnemers die hun eigen ervaring delen in een spraakbericht. In de podcast bespreken we dit met elkaar. Luister je mee?
En ik ben dus Margina. Leuk dat je luistert. En zoals in de intro net al gezegd is, ik zit hier niet alleen aan tafel, maar met een pleegmoeder, een jeugdbeschermer, een moeder en een pleegzorgwerker. Zij kennen elkaar allemaal niet en elkaars situatie ook niet.
Ja, ik ben Esther en ik ben moeder van een pleegkind.
Ik ben Sanne en ik ben jeugdbeschermer.
Ik ben Jessica en ik was een pleegmoeder.
Ik ben Aline, ik ben pleegzorgbegeleider.
Ik ben de gespreksbegeleider en iedereen die hier aan tafel zit heeft van tevoren een spraakbericht opgenomen en gedeeld. En dat spraakbericht gaat over de eigen ervaring met betrekking tot de samenwerking rond pleegzorg. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. We doen dit niet zomaar. We hebben namelijk de afgelopen 2 jaar ruim 300 mensen gesproken in verschillende dialogen die allemaal gingen over de samenwerking binnen pleegzorg. In dat project heb ik samen met mijn collega Cor de dialogen begeleid. En die uitkomsten, die opbrengsten zijn eigenlijk zo waardevol geweest dat we jou als luisteraar zeker ook mee willen nemen in die ervaring. En bij die ervaring hoorde dus ook de waarde van de dialoog. Want wat is nou een dialoog? We hebben naamkaartjes voor ons staan waarop een aantal uitgangspunten over de dialoog staan. Het gaat er daarbij om dat we naar elkaar luisteren en met elkaar praten en niet over elkaar. Dat we oprechte nieuwsgierigheid laten zien en dat het niet uitmaakt wie we zijn en welke rangen en standen we hebben. Dat gezegd hebbende, laten we nu luisteren in deze podcast naar het verhaal van Esther. Zij is moeder. En wat zijn haar ervaringen binnen pleegzorg? Laten we luisteren naar haar spraakbericht.
Toen ik voor het eerst moeder werd, is mijn kind mij abrupt afgenomen. De thuissituatie stond ter discussie en hier werd onderzoek naar gedaan. De zorg van mij als moeder voor mijn kind werd in twijfel getrokken. Maar daar werd op dat moment niet met mij over gesproken. Gedurende het onderzoek mocht ik niet weten waar mijn kind verbleef en vroeg ik me af wat ik had misdaan. In mijn kraamtijd had ik me kwetsbaar opgesteld, maar mijn openheid over mijn psychische kwetsbaarheid leidde blijkbaar niet tot begrip. Na het onderzoek stond de uithuisplaatsing jaarlijks ter discussie, en dat jarenlang. Als moeder stelde ik me coöperatief op. Ik werkte ook in huis samen met hulpverleners, volgde cursussen als effectief communiceren met kinderen, enzovoort. Onder andere de jaarlijkse zittingen in de rechtbank gaven veel stress en steeds minder hoop. De kans dat mijn kind terug thuis zou worden geplaatst werd steeds kleiner. 4 jaar na de uithuisplaatsing van mijn kind was ik psychisch kwetsbaarder dan ooit. De hoop op een toekomst had ik verloren. Het uiterlijk gezag heb ik sindsdien niet meer. Toch was mijn kind en het moederschap aanvankelijk hetgeen waar ik me aan heb vastgeklampt als reden van bestaan. Gelukkig werd mijn kind uiteindelijk geplaatst in een netwerkpleeggezin waarbij ik een goed gevoel had. Zij stelde mij in de gelegenheid om naast de omgangsregeling van 1 keer in de 3 weken bij vieringen als bijvoorbeeld kerst en de verjaardag van mijn kind te zijn. De pleegzorgwerker en jeugdbeschermer hebben met name contact met de pleegouders. De jeugdbeschermer, tevens voogd, betrekt mij er niet automatisch bij, maar op verzoek. Ondanks de uithuisplaatsing is er een moeder-kindband, waarbij ik sinds kort mijn kind weer bij mij thuis ontvang. Binnen mijn mogelijkheden wil ik nu doen wat ik kan om er voor mijn kind te zijn. Het is realistisch dat de veilige thuisbasis van pleegouders zou kunnen wegvallen. Inmiddels zijn we gelukkig zover dat we in overleg met pleegouders, jeugdbeschermer, pleegzorgwerker en mijn kind hebben afgesproken dat ik een rol kan spelen ter ondersteuning van de pleegouders.
Een heel persoonlijk en aangrijpend verhaal. wat ook mij raakt. Wat raakt jou, Aline, als pleegzorgwerker, als je dit zo hoort? En hoe reflecteer je dan eigenlijk op je eigen rol?
Ja, als ik het zo hoor, vind ik het heel verdrietig hoe het gegaan is. Hè, wat ik begrijp is dat je in de zwangerschap je kwetsbaar hebt opgesteld. En dat daar zorgen zijn gedeeld die je tot gevolg hebben gehad dat je kind abrupt bij je weggenomen is. En ja, dat raakt mij ook dat je dan het woordje wat heb ik misdaan gebruikt. Je moet voor een rechter verschijnen. Je bent zeg maar ook niet meer slachtoffer, maar nog dader ook. Hè? Een beetje in, ja, zo komt het over. Ik denk, dit raakt me eigenlijk, ik heb het natuurlijk al heel vaak zien binnenkomen, pleegzorgplaatsingen, met de vraag aan mij om het te gaan begeleiden. Maar hoe je nu vertelt hoe het kan beginnen, ja, dat is best verdrietig.
Denk je dan nog na over jouw eigen rol?
Esther noemt ook dat op een gegeven moment ze niet meer echt uitgenodigd werd, alleen op haar verzoek. En dan stel ik me zo voor de jaarlijkse pleegzorgevaluaties. Dat is inderdaad zoals de voogdij niet meer, het gezag ligt niet meer bij de ouder, maar de voogdij ligt bij de jeugdbescherming, dan hoeft de ouder niet uitgenodigd te worden. Maar toen ik begon als pleegzorgbegeleider, wist ik dat veel eigenlijk niet, dus bleef ik ook de ouders uitnodigen. Tot ik er een keer achter kwam dat dat eigenlijk helemaal niet hoefde. Maar toen dacht ik ook van, ja, waarom zouden we het niet doen? En niemand had mij ook gezegd van, nou, die ouder hoeft het toch niet bij. Voor iedereen is het eigenlijk zo logisch dat je de ouder ook uitnodigt. Ja.
Esther, wat doet dit met jou? We hebben naar jouw verhaal geluisterd. Aline reflecteert daarop. Wat gebeurt er dan bij jou?
Ja, dat het goed is om te horen dat zij het eigenlijk, zonder dat ze het wist, spontaan deed, zeg maar. De moeder, zeg maar, wel, of de ouders wel erbij betrekken.
Ja, dus eigenlijk handelde iemand heel intuïtief. Iedereen aan tafel. Terwijl de regels, voorwaarden heel anders waren.
Ik kan me ook wel voorstellen dat niet de ouder de behoefte heeft om bijgepraat te worden en dat de frequentie misschien ook per persoon anders is. Maar zoals zij zei, een jaarlijks gesprek met de pleegzorgbegeleider heb ik nooit gehad, bijvoorbeeld. Mijn zoon heeft nu 2 pleegzorgmedewerkers gehad. En ik denk dat ik ze allebei misschien naar hooguit 2 keer gezien heb in die 13 jaar. Dus dat vind ik heel...
Ja, over het jaarlijks gesprek. Wat er al niet is en wat voor mij al heel schraal voelt. We gaan er zo nog verder op door. Sanne, wat roept de ervaring van Esther bij jou als jeugdbeschermer op?
Ja, het roept ook wat Aline net ook al zei. Het is een heel verdrietig verhaal wat er is gebeurd. En ik voel me daarin ook wel als jeugdbeschermer... dat ik daarin gelijk ga reflecteren van, oh, hoe kunnen zulke dingen gebeuren? Wat is daarin gedaan of gezegd? Want dit is niet hoe ik het in ieder geval als jeugdbeschermer zou willen. Ik denk niet dat het op deze manier zou moeten gaan. Nou ja, zelf heb ik ook verschillende casussen. Maar toch dat het echt belangrijk is ook om ouders vanaf het begin af aan mee te nemen in de zorgen die je hebt. Ook al kan dat soms wel moeilijk zijn, dat je wel daarover transparant bent. Zodat moeilijk het proces ook is wat je met elkaar gaat doorlopen. Dat ouders wel weten wat ze kunnen gaan verwachten. En daarin ook meegenomen. En als ik dan hoor dat Esther wel zorg heeft aangegeven, maar dat voor haar idee abrupt haar kind is weggehaald. Ja. Dat is gewoon niet hoe het zou moeten, naar mijn idee. En dat raakt me wel heel erg.
Ja, ik zie jou. Wij zien elkaar. Dat is een gemis voor de luisteraars. Maar ik zie jou nu eigenlijk worstelen met je mens zijn en je professie. Klopt dat?
Dat klopt wel. Als mens zou je het ook heel graag anders willen doen en veel meer naast de persoon willen gaan staan, terwijl je als professional daar ook niet altijd de tijd voor hebt en dat dat ook niet altijd je functie is, om het even zo te zeggen. En dat maakt het heel erg ingewikkeld. En ook het werk als jeugdbeschermer is daardoor heel erg ingewikkeld, omdat je als mens heel graag het anders zou willen zo vaak. Alleen dat het niet kan. En dat je dat als jeugdbeschermer wel probeert, maar dat het nou toch door veel partijen niet als genoeg wordt gezien.
Jessica, wat doet het met jou als voormalig pleegmoeder?
Wat me raakt, Esther, is dat je ook zegt, hè, van ik moest aangeven dat ik bijvoorbeeld informatie wilde. Terwijl ik denk, hoe kunnen we nou van jou als moeder in dit geval verwachten dat jij op dat moment zelf weet wat je nodig hebt? Hoe kan het nou dat we niet met elkaar een situatie kunnen organiseren rondom jou, maar ook rondom jouw kind, waarin iedereen een gelijke rol heeft? Ergens in het verhaal ben jij een beetje weggezakt bijna. Terwijl jij voor mij als moeder een van de belangrijkste bent, want zonder jou was het kind er ook niet geweest. Dus hoe, dat is dan mijn vraag en dan sluit ik aan bij Sanne, van hoe gaan we dat dan met elkaar doen? Want deze verhalen, er zijn ook goede verhalen gelukkig, hè? Maar dit zijn wel hele verdrietige verhalen waarvan we eigenlijk willen leren, hoe kan het nou anders?
Hoe had het anders gekund, Esther?
Nou ja, ik ben al blij dat mijn kind uiteindelijk in een netwerkpleeggezin is gekomen. Was het een anoniem pleeggezin geworden, had ik ook helemaal niet geweten waar die zou zitten en of dat voor mij bereikbaar zou zijn geweest. En of ze ook zoveel moeite hadden gedaan om mij erbij te betrekken. In dit geval waren het mijn ouders, of zijn het mijn ouders. En ja, wat ik ook in de podcast inleiding al zei, ik heb na 4 jaar knokken heb ik het opgegeven, zou je kunnen zeggen. We kwamen nog steeds op bezoek met mijn kind. En ik kon bijna geen contact meer maken. Ik had het eigenlijk al opgegeven, maar hun bleven het wel volhouden, zeg maar.
Je hebt het nu over een periode van 4 jaar. Best lang, ook van best groot leed. Wat had jou nou meteen vanaf het begin kunnen helpen? Of wie?
Nou ja, ik zelf dacht dat het zou helpen als ik zou zeggen van nou, een keertje snauw, dan ben ik gewoon even overprikkeld. Ik heb me even laten en dan is het 5 minuten later weer over. Dus ik gaf mijn eigen gebruiksaanwijzing. Maar degene die al die dingen van mij had gehoord, dat ik dus een depressie had gehad en dat ik af en toe overbod was, die heeft een melding achter mijn rug omgedaan. Dus die heeft niet mij aangekeken en gezegd, mevrouw de jongen, ik maak me zorgen. Ik wil kijken hoe wij kunnen waarborgen dat het kind in veilige handen is, zeg maar.
Dus ik noemde net wat uitgangspunten voor de dialoog op. 1 daarvan was praten met elkaar en niet over. Er is niet met jou gepraat.
Nee, er is over mij gepraat.
Mag ik daarop reageren, Margina? Want ik kan me ook situaties voorstellen waarin het soms heel moeilijk is om dingen met iemand te bespreken. Uit angst dat jij misschien nog wel, in dit geval, hè, in jouw geval, nog depressiever zou worden. Dus aan de andere kant van de tafel kan het misschien zijn dat je wel iets bedenkt waarom het kan dat ze het jou niet vertellen. Maar ik vind het zo mooi dat je in dit gesprek aangeeft hoe het dan voor jou is als moeder om niet betrokken te zijn en dus zo abrupt eigenlijk ja, daardoor ook een trauma meemaakt.
Ja, maar wat gebeurt als gevolg van zo'n melding? Staan voor de deur en ze nemen je kind mee.
Ja.
Je kan ook een wijkteam vragen om even langs te gaan om te peilen hoe het met mevrouw is, als je dat zelf niet aandurft of zo. Maar er zijn allerlei tussenwegen die je ook zou kunnen ondernemen om, behalve dan gelijk een onderzoek instellen wat 6 weken duurt, waardoor jij 6 weken je babytje moet missen, zeg maar. En ook niet mag weten waar die zit. Ja, dat doet ook heel veel gewoon met jou als persoon, zeg maar.
Dat zal je gezondheid geen goed gedaan hebben, denk ik.
Nee.
Ik denk ook met het kind, hè, in de hechting. Ja. Dat is wel abrupt. En ik denk ook aan ouders die ik, daar was het ook bij de geboorte bij weggehaald. Er waren veel zorgen. Dat gebeurt meestal uit mijn gezichtsveld. Ik ben dan een pleegzorgbegeleider. Dus als er sprake is van een plaatsing, dan ga ik begeleiden. En het heeft, dat maakte die ouders extra boos. En ze hadden veel vechtlust. Ze wilden niks met jeugdbescherming te maken hebben. Wat natuurlijk eigenlijk niet helpt. Want ik hoorde ook al wat jij zei van... uiteindelijk moeten ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. Jij hebt cursus communiceren met kinderen gevolgd. En dat zit op zo'n ander vlak dan... als ik bijvoorbeeld denk aan de hechting... Hè, dan zou je daar niet voor kiezen om jou eerst aan allemaal voorwaarden te kunnen laten voldoen. Ik weet natuurlijk niet precies jouw situatie. Maar bij deze ouders moesten ze eerst ook aan allerlei voorwaarden voldoen... dat was dan dat ze hun emotieregulatie wat beter onder controle hadden. Dus dat kindje is bij de geboorte weggehaald. En het lag aan de pleegmoeder. Die zei op een gegeven moment... ik vind het belangrijk dat ouders in haar leven zijn. Dus kunnen we dat contact niet opstarten? En toen mocht ik dat begeleiden met haar. En we probeerden dat toch nog zo klein mogelijk te houden. Ze zat in de eenkennigheidsfase van 9 maanden... Ze moest eigenlijk niks van andere mensen hebben. Dus ze trok alleen maar naar de eigen pleegmoeder toe. En wij gingen bij de ouders in hun omgeving op de bank. Want dan waren zij waarschijnlijk het meest rustig. En we hadden het helemaal goed voorbereid. En ouders waren op dat moment ook heel rustig. Ze hoefden ook niet te huilen of zo. Ze konden eigenlijk dat moment heel goed aan. En dat meisje zat tussen hun in. Alsof ze altijd al daar gezeten had. En de pleegmoeder dacht ook van, hoe kan dit? Ze is zo inkennig op dit moment. En toen, dat was voor het eerst dat ik dacht van, er is iets met tussen kind en ouders. Dat is gewoon biologisch. Je ruikt aan elkaar, je herkent de geur. Er is gewoon iets wat je eigenlijk niet zo abrupt zou moeten doorbreken.
En wat je ook niet opvult met cursussen, allerlei theorieën of technieken. Maar liefde? Misschien?
Ja, we hebben toen ook een crisisplaatsing gehad waarbij ik welkom was om het kind te voeden bijvoorbeeld. En die vrouw heb ik later ook nog gezien. En ik heb heel respect voor dat soort pleegouders ook, weet je wel. Dat ik echt denk van, ze laten mij wel in hun eigen huis. Maar ook mij geven ook mij het vertrouwen dat ik, ja, dat ik belangrijk voor mijn kind ben. En dat ik ook heel belangrijk voor hun ben, zeg maar. Dus dat was echt wel ook een positieve ervaring die ik heb met anonieme pleegouders dan, zeg maar.
Dat je werd toegelaten ook in het leven van jouw kind?
Ja, en dat ze ook niet... ik heb sowieso zelf altijd de term zelfstigma in mijn achterhoofd. Dat ik denk van, ben ik het nou die mezelf minderwaardig vindt? Of is het nou mijn omgeving? Als je dus iemand treft, en dat is die vrouw die je gewoon binnenlaat als de buurvrouw, bij ze spreken. Dan denk je van, nou, ik ben gewoon normaal en ik word er gewoon bij. En ik mag er gewoon zijn en ik ben wie ik ben en ik word geaccepteerd. Nou, dat is heerlijk. Dan mag je gewoon ook fouten maken en hoef je daar niet bang voor te zijn. En dan kan iemand gewoon zeggen, nou, het was fout, maar de volgende keer weet je hoe het moet of zo. Dan is het gewoon respectvol gedaan. Maar je moet ook die eigenwaarde, die zelfverzekerheid weer terugkrijgen na alles wat er op die manier gebeurd is.
Sanne?
Ik voel als jeugdbeschermer ook wel een bepaalde druk... omdat we ook wel verantwoordelijk zijn als het niet goed gaat in een gezin. Dus dat het daardoor ook extra belangrijk is om te kunnen om eerlijke gesprekken te kunnen hebben met hulpverleners van ouders. Als ouders bijvoorbeeld zelfbehandeling krijgen, dat we daarmee kunnen samenwerken. Wij moeten vanuit de jeugdbescherming vaak hele grote beslissingen nemen. Terwijl we soms niet altijd... tenminste, ik denk dat we niet altijd alle juiste informatie hebben, zeg maar. En dat we dan toch maar kiezen voor het veilige. Dus een kind in een veilige situatie brengen. Omdat we ook wel onszelf een stukje willen beschermen. Dat als het niet goed gaat, zeg maar, ja, dat we ook niet op ons geweten hebben. En eigenlijk is het allebei niet goed. Maar kies je dan toch... voor de veiligheid van een kind. En dat is denk ik ook wel weer steeds een strijd waar we in zitten. Dilemma. Ja.
De tijd gaat heel snel en we zijn nog lang niet uitgepraat, maar we gaan toch naar de afronding van dit gesprek. Esther, hoe was het voor jou om dit te delen en wat neem je mee uit dit gesprek?
Ja, wat ik in ieder geval een boodschap aan alle biologische ouders, dat ze niet het idee hebben dat ze niet te doen. En ja, dat proef ik ook wel in het gesprek, dat iedereen wel bereid is om ze erbij te trekken. Alleen dat de weg ernaartoe soms lastig kan zijn. Maar medewerkers die hierin betrokken zijn en alle pleegouders. Als alleen de bereidheid er al is, dan ben je al verder als mensen die omkijken en niet meer kijken, zeg maar. Dus hou het gewoon in je achterhoofd, de biologische ouders mee in het verhaal, zover je kan en je het vertrouwt. Om vertrouwen maar weer eens te noemen. Maar...
Heel mooi appel, lijkt me.
Ik denk dat ik zou meenemen dat ik ook bewust ben en vraag wat een ouder van mij vraagt, zeg maar. Wat die graag wil, of verwachtingen is, wat ik ga doen, zeg maar. Om daar ook helderheid over te kunnen geven. En zodat daardoor wellicht ook verstanden uitgesloten kunnen worden.
Ja, transparantie eigenlijk.
Wat ik meeneem, en daarin is het een compliment naar Esther, want ik vind het zo knap hoe je iedere keer bent blijven openstaan. En eigenlijk misschien meer aan jezelf getwijfeld hebt dan nodig was. Waarbij ik denk, misschien moeten we juist goed kijken naar de mensen die niet heel boos worden. Zoals in het voorbeeld van Aline bijvoorbeeld. Maar de mensen die niet boos worden en wel mee willen werken, dat we die ook heel goed blijven betrekken.
Luisteren naar degene die niet schreeuwen. Aline.
Esther zegt, ouders betrekken, dat is best apart eigenlijk, hè? Vind je dat zelf ook niet, de ouders erbij betrekken? Dat vind ik eigenlijk wel contrasteren met dat je... ik denk, vanuit het kind gezien, heeft gewoon ouders... ik zie ook bij pleegkinderen die jarenlang geen contact hebben gehad met ouders, omdat de ouders voor ons niet bereikbaar waren, dat ze nog heel erg blijven verlangen naar het contact met die ouders hebben, maar ook naar het echte verhaal. Het puzzelt me wel heel erg, ja.
Dus eigenlijk zou dat niet iets vanzelfsprekends moeten zijn? Ouders zijn ten alle tijde betrokken. Die zijn er, die blijven betrokken in een leven. En hoe we dat doen, daar hebben we nog werk in te verzetten, denk ik. Dank jullie allen voor je openheid en het delen van je eigen ervaringen. En natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de ervaringen van de pleegouder, de jeugdbeschermer en de pleegzorgmedewerker? Luister dan ook naar de andere podcasts.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast over samenwerken binnen pleegzorg. Wil je meer weten of zelf een keer een dialoog organiseren of bijwonen? Neem dan vooral contact op. Je vindt onze gegevens op onze website www.denvp.nl/samenwerken. Aan deze podcast werkten mee Esther, Jessica, Aline, Sanne, Margina, Cor, Stephanie en Jorien. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Jesse Straver Music, De Leertoco en Zo Zorg Ik. En financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Dankjewel voor het luisteren.